Goedemorgen gemeente, gasten en internetluisteraars. Namens de kerkenraden van de Zuidwesthoek en de Brug een hartelijk welkom aan een ieder die zich met ons verbonden voelt. Vandaag is het een dankdagdienst. Het is kindernevendienst en onze voorganger is dominee Aart van Houweling. Het orgel wordt bespeeld door Willy Kamphuis. Na de dienst kunnen we elkaar onder het genot van een kopje koffie ontmoeten in het kerkcentrum. Deze week kunt u zich opgeven voor de ontmoetingsgesprekken en het eten in de kerk. Voor de ontmoetingsgesprekken heeft u een uitnodiging gehad. Het eten in de kerk vindt plaats op vrijdag 11 november. Opgeven bij Pietje Simpelaar en vandaag kan het ook bij Willy Kamphuis. Komende vrijdag, 4 november, is er een forumavond over de toekomst van Westzee Vlaanderen in dit kerkgebouw. Aanvang is 20 uur. Volgende week is het in de Open Haven Zendingszondag en gaat onze eigen predikant Aart van Houweling weer voor in de dienst. Bij de Zuidwesthoek is het dienst in Sluis. Daar gaat dominee De Beun voor in de dienst. Op 19 oktober jongstleden ontvingen we het bericht dat het breedmoderamen van de klasses een voorlopige goedkeuring heeft verleend om samen te gaan. De goedkeuring is voorlopig omdat er nog door anderen bezwaar kan worden ingediend. Als er geen bezwaren worden ingebracht, wordt de voorlopige goedkeuring omgezet in een definitieve goedkeuring. Kan de akte passeren en vormen we vanaf 1 januari 2023 samen de Westhoek. De boekjes met daarin het regionale vormingsaanbod liggen achter in de kerkzaal, klaar om meegenomen te worden. U kunt ook een exemplaar opvragen bij Scriba Ina Basting. De bloemen vandaag gaan met een hartelijke groet naar mevrouw Van de Bussen Kambier uit Sluis en naar mevrouw Schelendees in de Schutterbocht. We zingen zittend ons aanvangslied, lied 210, de coupletten 1 en 2, waarna we zo mogelijk opstaan van onze plaatsen om stil te worden voor het aangezicht van God. Namens de kerkenraad wens ik u een goede en vreugdevolle viering.
Genade zij u, zij jullie, en vrede van God de Vader en van Jezus Christus onze Heer in de gemeenschap en door de kracht van de Heilige Geest. En laten we elkaar in samenspraak bemoedigen en uitspreken. Onze hulp is in de naam van de Heer. Altijd blijft Hij trouw. En in ons drempelgebed zoeken we de toenadering van de Heer. Laten we bidden. Trouwe God, Vader in de hemel, we bidden u. Schep in ons een hart dat leeft in het licht. En schenk ons een vaste geest die diep van binnen, zonder onzekerheid, u blijft beminnen. Behoed ons voor de donkere kant van het bestaan en bewaar ons voor wankelmoedigheid. In Jezus' naam, amen. We zingen Psalm 92, vers 1, 2, 3, 7 en 8 en laten we daarna weer plaatsnemen. Eventjes, jullie zien hier een camera staan. Die staat hier niet om allerlei opnamen van de gemeente te gaan maken, maar er worden wel opnamen gemaakt in het kader van het programma, zeg ik het goed, passie voor geluid. En die passie, die heeft Arnold Schelen. En die komt nu naar voren om het gebed om ontferming uit te spreken.
Het gebed om ontferming over de nood van de wereld. Na dat gebed zullen we het Klein Gloria lied 195 zingen. Laat ons bidden. Heer onze God, om alle mensen die niet kunnen danken, omdat ze het leven hun zulke harde eisen stelt, dat ze alleen maar aan overleven denken, ontferm u. Om alle mensen die nooit hebben leren danken, omdat ze menen puur en alleen zelf verantwoordelijk te zijn voor hun eigen welbevinden en geluk, ontferm u. Om alle mensen die u niet kennen als gever van het leven en als God van liefde en genade, ontferm u. Om alle mopperkonten, ontferm u. In stilte vertrouwen we u toe wat ons belast, ons zorgen baart of ons verdrietig maakt. Ontferm u. Tot u, Heer, die in ons werkt en ons geleidt, die verder gaat dan al ons binnenrijkt en meer bent dan ons diepste denken peilt. Tot u roepen wij, ontferm u. Heer, ontferm u. Christus, ontferm u. Amen.
We vieren vandaag Dankdag en we gedenken ook de kerkhervorming in de 16e eeuw, waaruit de protestantse kerken zijn ontstaan. Het is goed om daar af en toe stil te staan bij die bron, bij die ontstaansbron. Over dat laatste straks meer. Ooit werd de Dankdag ingesteld uit dankbaarheid om de vruchten van het land, vruchten zoals jullie ze hier in de liturgische schikking op de tafel zien staan. Later werd die dankbaarheid verbreed en betrokken op alle vruchten van het bestaan, alle vruchten van het bestaan. En vandaag komt de vraag op ons af, kunnen we eigenlijk dankbaar zijn? Zo ja, waarvoor dan? En wat stemt ons dan dankbaar, als we dankbaar kunnen zijn? Op het podium staat een flip over en daarop hangt een nog bijna onbeschreven blad. En hierop kunnen jullie nu gedurende enkele minuten dingen noteren waarvoor jullie zeggen, ja, daar ben ik dankbaar voor. Ik zal zelf even de aftrap doen en ik doe dat omdat jullie dan nog even rustig kunnen nadenken. Ja, wat schrijft hij nou? Want hij staat ervoor. Maar hier staat dat ik kan dansen met mijn kleinkinderen. Dus waar ben je dankbaar voor? Je kunt het opschrijven. Als je reden hebt om dankbaar te zijn. Ja, hier staat voor zijn liefde en zijn staat dan met een hoofdletter. Dus ik denk dat het duidelijk is waar dat, op wie dat zijn slaat. Dat mijn moeder er nog is. Nou, die luistert misschien mee, dus die kan dat direct in haar zak steken. Wat zei je?
Wie dat
is. Oh, dat. Ja. Voor de radio. Ja. Nee, dit heeft Marianne Albers geschreven. Dus, ik meen dat Ad en Marianne de vorige keer ook naar voren kwamen, dus het mogen ook anderen zijn deze keer. Ah, gelijk komt er een in het geweer. Samen met de familie, dus het samen zijn met de familie, dankjewel. Ja, hier staat dat wij nog in vrede en vrijheid mogen leven. En Daan die zet een dikke streep onder het nog. Misschien kunnen we er wat aan doen, Daan. Niet met z'n tweeën, maar wel met heel veel mensen meer. Ja, en dit schrijft Pietje volgens mij namens haar kleinzoon. Namens Alex schrijft ze dit.
Abe.
Sorry, Abe. Oh ja. Voor ons nieuwe huis staat daar. En hier staat voor al het goede eten, drinken en de gezondheidszorg in ons welvarende land. Ja, dit is ook een hele mooie, denk ik, dat ik met mijn familie ben, omdat Emmanuel heeft zijn familie lang moeten missen. Misschien is het goed om het hier nu bij te laten. Nou ja, dan dank ik ook degene die naar voren zijn gekomen voor hun bijdrage. En dan mogen de kinderen nu naar de neefdienst. Wat mij dankbaar stemt, J. Vincent Edwards bezingt dat in het nummer Thanks. Zowel voor anderen als voor zichzelf. Het is wel een nummer met een enorme baard, want mijn generatiegenoten kennen dat nummer mogelijk nog. Ik was 12 geloof ik toen het op nummer 3 in de top 40 stond. Thanks, J. Vincent Edwards.
Sunday morning in the valley, we would gather for the service. Emily Jane would run to meet me. She'd smile at Papa, kinda nervous. All the people came from miles around, and I still can hear the sound as they sang thanks to the Lord. Sun up in the sky, for the corn that's growing high, for the child that didn't die. Thanks to the Lord, for the crops and for the farm, for the strength in my right arm, and for keeping us from harm. And I'd say thanks, 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 thanks to the Lord for a girl. Married with all our folks in the congregation. Emily Jane was like an angel, the sweetest thing in all creation. Papa hugged me and my mama cried. Everybody smiled with pride as they sang thanks to the Lord for the sun up in the sky.
Laten we nu bidden voordat we de schrift openen. Vader in de hemel, we bidden u. Maar eerst danken we u voor de schrift. Dat zo diverse en rijke getuigenis van uw omgang met mensen. En dan bidden we, laat de woorden die wij horen goede vruchten mogen afwerpen in het leven van allen met wie we zijn verbonden, in de samenleving en in ons eigen leven. Bewerk dit door uw goede geest, de Heilige Geest. In Jezus' naam. Amen. Er volgen nu vier lezingen. Na de eerste zingen we Psalm 67, vers 3. Na de tweede lied 841, vers 1 en 2. Na de derde lied 966, vers 1, 2 en 3. En na de vierde lied 966, vers 4 en 5.
De eerste lezing is Psalm 67 en Psalm 67 is zowel een gebed om zegen als een dankzegging voor ervaren zegen in het bestaan. Hoewel het woord nergens in de psalm wordt gebruikt, is dankbaarheid de grondtoon. En de hoop wordt uitgesproken dat alle volken zullen samenklinken in deze grondtoon. De tweede lezing is Matthäus 12, vers 23. En dat is één uitspraak van Jezus die hij doet in een discussie met de fariseeën. De derde lezing is genomen uit het derde hoofdstuk van Paulus' brief aan de Romeinen. In deze verse gaat Paulus in op de vraag: wat rechtvaardigt nu eigenlijk ons bestaan? Wat rechtvaardigt ons leven? Wat rechtvaardigt dat wij er zijn? Wat maakt dat we er mogen zijn? Is dat een leven naar de wet, oftewel de 10 geboden, de 10 woorden en de hiermee samenhangende voorschriften? Of gaat het in de kern toch eigenlijk om iets anders? De versen 23 en 24 waren voor Maarten Luther de klaroenstoot die leidde tot de beweging van de kerkhervorming en daarmee tot het ontstaan van het protestantisme. De versen 23 en 24. De vierde lezing is ook genomen uit de brieven van Paulus, Filippenzen 2, vers 5 tot en met 11. En deze versen zijn bekend geworden onder de aanduiding het lied van de mensenzoon. En dat is dan degene die neerdaalde tot ons. De schrift wordt gelezen door Riet Basti.
Psalm 67. God, wees ons genadig en zegen ons. Laat het licht van uw gelaat over ons schijnen. Dan zal men op aarde uw weg leren kennen. In heel de wereld uw reddende kracht. Dat de volken u loven, God. Dat alle volken u loven. Laten de naties juichen van vreugde. Want u bestuurt de volken rechtvaardig. En regeert over de landen op aarde. Dat de volken u loven, God, dat alle volken u loven. De aarde heeft een rijke oogst gegeven. God, onze God, zegent ons. Moge God ons blijven zegenen, zodat men ontzag voor hem heeft tot aan de einden der aarde. Zingen we nu Psalm 67, vers 3. Dan lezen we nu Matthäus 12, vers 33 in plaats van 23. 33. Wanneer een boom goed is, dan zijn ook zijn vruchten goed. Is een boom daarentegen slecht, dan zijn ook zijn vruchten slecht. Want aan de vruchten herkent men de boom. Zingen we nu lied 841, vers 1 en 2. Romeinen 1, vers 16 en 17. Voor dit evangelie schaam ik mij niet, want het is Gods reddende kracht voor allen die geloven, voor Joden in de eerste plaats, maar ook voor andere volken. In het evangelie openbaart zich dat God enkel en alleen wie gelooft als rechtvaardige aanneemt, zoals ook geschreven staat: de rechtvaardige zal leven door geloof. Dan Romeinen 3, vers 19 tot 24 en 27. Wij weten dat de wet in alles wat hij zegt alleen tot degene spreekt die aan de wet zijn onderworpen. Maar uiteindelijk wordt ieder mens het zwijgen opgelegd en staat de hele wereld schuldig voor God. Daarom is voor hem geen sterveling onschuldig, omdat hij de wet naleeft, want juist de wet leert ons de zonde kennen. Gods gerechtigheid, waarvan de wet en de profeten al getuigen, wordt nu ook buiten de wet zichtbaar. God schenkt vrijspraak aan allen die in Jezus Christus geloven. En er is geen onderscheid. Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God. En iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen, omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost. Kunnen wij ons dan nog ergens op laten voorstaan? Dat is uitgesloten. En door welke wet komt dat? Door de wet die eist dat u hem naleeft? Nee, door de wet die eist dat u gelooft. Zingen we nu lied 966, vers 1, 2 en 3.
Thank you.
De laatste schriftlezing is Filippenzen 2, vers 5 tot en met 11. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood. De dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde. En elke tong zal belijden: Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader. Zingen we nu lied 966, vers 4 en 5.
Na de verkondiging klinkt er meditatief orgelspel. Geliefde gemeente van Christus, ja, kunnen we eigenlijk dankbaar zijn? En zo ja, waarvoor dan? En wat stemt ons dankbaar? Een aantal van jullie zijn naar voren gekomen en hebben iets weergegeven van hun dankbaarheid. En in het liedje van J. Vincent Edwards is het dankbaarheid wat de klok slaat. En dat liedje dat kwam tijdens de voorbereiding van deze dienst ineens bij mij op. De persoon wiens stem de zanger vertolkt, dankt God. En hij doet dat met de leden van de gemeenschap, en in dit geval een kerkelijke gemeenschap, waartoe hij behoort. En hij doet dat dan voor de zon aan de hemel, het opkomende koren, het kind dat in leven bleef, misschien moet je zeggen wel in leven bleef, de oogst en het boerenbedrijf, de kracht in de rechterarm en het gespaard worden voor pijn. En persoonlijk dankt die persoon, wiens stem in het liedje klinkt, dan ook nog voor Emily Jane, dat meisje dat hij al zo lang kent, dat tot vreugde, grote vreugde van zijn ouders, zijn vrouw wordt. En dat er op de dag van hun huwelijk uitziet als een engel. De De tekst van het liedje roept het beeld op van een idyllische wereld. Er moet door de week dan misschien wel heel hard worden gewerkt, maar zondag is het rustdag en kan alles op adem komen. En dan stromen de mensen van kilometers ver samen om elkaar in de vallei te ontmoeten en Gods eensgezind te danken voor alle zegeningen die ze onbekommerd als goede gaven van God ontvangen. Je zou heimwee naar zo'n wereld kunnen krijgen. En al tref je er hier en daar nog sporen van aan, zeker in deze van oudsher agrarische streek. Het is een wereld die achter ons ligt. Wie nu opgroeien, hebben deze wereld nooit gekend. Misschien moet je dan zeggen dat er daarmee een besef verloren gaat. Het is het besef dat we allerlei zegeningen als goede gaven van God ontvangen. Ja, als goede gaven van God. Want zijn het niet gewoon vanzelfsprekendheden, zoals de zon aan de hemel? En als er dan toch sprake zou zijn van goede gaven, brengen we die dan niet zelf voort? Zijn dat dan goede gaven van God? Brengen we ze niet gewoon zelf voort? Zoals de oogst en het boerenbedrijf. En zoeken we die goede gaven dan ook niet zelf? Bijvoorbeeld via door algoritmen gestuurde zoektechnieken, zoals onze partner. Kunnen we nog spreken over Gods goede gaven wanneer we de wereld om ons heen naar ons toe hebben getrokken en tot ons eigendom hebben gemaakt, naar onze hand hebben gezet? Kunnen we de hand van de ene, de schepper en de bevrijder, nog in deze goede gaven, deze zegeningen zien? Ja, wat is er in de loop van de tijd eigenlijk in Gods naam gebeurd? Laten de oudere generaties, die nu achteraf iets van deze, van de tijd waarin we leven kunnen overzien, laten ze het uitleggen aan de jongere generaties. Kunnen we nog spreken over Gods goede gaven? Ja, en het is nog ingewikkelder, kunnen we überhaupt nog spreken over goede gaven? Neem de zon. Vormt die niet de directe aanleiding tot de opwarming van de aarde? En neem dat meisje dat er op de huwelijksdag uitzag als een engel. Ja, ze zal er inmiddels anders uitzien. Maar is ze nog een engel? Kunnen we nog spreken over Gods goede gaven? Is het leven niet zo veranderd? Is onze blik niet zo vertroebeld? Is de twijfel niet zo in ons bestaan geslopen dat we het gewoon niet meer kunnen? En hebben we daarmee niet een diepe bron van vreugde gedempt? Ik laat de vraag staan. Denk er gewoon eens over na. We zien jezelf. We zien de samenleving. Welke processen spelen er? Maar blijf speuren naar Gods goede gaven en tel je zegeningen. Tel je zegeningen. Tel ze één voor één. Tel ze alle. En vergeet er geen. Tel ze alle. Noem ze één voor één. En je ziet Gods liefde dan door alles heen. Kunnen we dankbaar zijn? Zo ja, waarvoor? En wat stemt ons dankbaar? Het is vandaag 30 oktober. Eén dag voor 31 oktober, hervormingsdag. En het is dan precies 505 jaar geleden dat Maarten Luther zijn 95 stellingen op de deur van de slotkapel te Wittenburg spijkerde. En die 95 stellingen kwamen voort uit een diepe dankbaarheid, de diepe dankbaarheid waarin het protestantisme is geboren. Het lijkt misschien een of andere intellectuele exercitie te zijn geweest, maar het was een diepe dankbaarheid die daaraan ten grondslag lag. Ik vertel nu het verhaal over Luther nog eens kort. En ik doe dat niet in de vorm van een spannende jongensboek waarin het wel verteld wordt, maar beperk me tot de theologie van Luther. Dat is misschien wat taaier, maar ja, ik denk dat het vandaag gewoon nu maar even moet. Voor Luther begon de theologie bij het woord van God. Dus niet bij zoiets als zingeving, zoeken naar zingeving, nee, bij het woord van God. Luther schreef, ik citeer, dat de ziel alle dingen kan ontberen, behalve het woord van God. Dus dat was zo fundamenteel voor hem. God is voor Luther geen stomme afgod, waarvoor mensen op de knieën gaan, zoals in onze dagen de economie. God doet van zich spreken. Hij maakt zich bekend en zijn stem klinkt op uit de geschriften die de Bijbel vormen. Hij geeft zich in zijn woord. Het heeft in Christus gestalte aangenomen en is wens geworden. En zo spreekt het ook en vooral. Bij het woorden van het woord van God liet Luther zich leiden door een vraag. En dat was de vraag, wat rechtvaardigt nou eigenlijk mijn bestaan? Wat maakt dat ik er mag zijn? Wat is dat nou? En dat was zeker niet alleen maar een vraag van Luther toen, zoals het wel eens wordt voorgesteld. Dat is ook een hele actuele vraag. En veel jongeren zullen deze vraag erkennen als ze erover nadenken. Ze zoeken rechtvaardiging van hun bestaan en stellen zich daarbij eisen waaraan ze menen te moeten voldoen. En leggen de lat daarbij soms heel erg hoog. Het risico dat ze eraan onderdoor gaan is levensgroot. Ook veel ouderen zullen de vraag herkennen. Ja, wat rechtvaardigt nu eigenlijk mijn bestaan wanneer ik maatschappelijk terug moet treden? Of inmiddels terug ben getreden? Wat rechtvaardigt dan nog mijn bestaan? Waar ben ik er eigenlijk voor? Ja, en wat rechtvaardigt mijn bestaan wanneer ze mij als doorhout zijn gaan zien? Wat rechtvaardigt dan mijn bestaan? Jullie kennen misschien het begrip meritocratie. Dat houdt in dat je waarde als mens wordt bepaald door wat je presteert. En wat je presteert wordt dan samengezien met de invloed die er in maatschappelijk opzicht van je uitgaat. En dat betekent dan weer dat je bestaan is gerechtvaardigd in de mate waarin je presteert, invloed laat uitgaan. In de meritocratie wordt de rechtvaardiging van je bestaan meetbaar gemaakt. En die kan daardoor fluctueren. Per dag verschillen. Noor, hoe staat het er vandaag voor met de rechtvaardiging van mijn bestaan? Nou, vandaag niet best hoor, meneer. Oei, daar zit je. Je hangt. Veel mensen lijden aan de meritocratie die meer en meer om zich heen grijpt en dreigen te bezwijken onder de prestatiedruk. Ja, we kunnen kapot gaan in de meritocratie. Terug naar Luther. Hij vroeg zich af wat rechtvaardigt mijn bestaan. En bij het horen van het woord van God, dat voor hem zo fundamenteel was, liet hij zich leiden door deze vraag. Wat rechtvaardigt mijn bestaan? In het woord hoorde hij een appel. Het vraagt iets van ons en het doet ons ook een aanbod. Het laat ons in die zin niet met rust. Het vraagt wat en het doet een aanbod. Anders gezegd, het woord komt als een gebod tot ons en als een belofte. In Luther's dagen had de kerk vooral aandacht voor het gebod. En de kerk, ja, daar was toch wel veel in mis, had daar belang bij. Ze had zich ontpopt als een machtsinstituut. En om haar macht te kunnen handhaven en uitbreiden, eiste ze heel veel van haar leden. Ze vroeg hen om zogenaamde goede werken te verrichten. die uit de geboden voortvloeiden. En op de een of andere manier werden die dan meteen gekoppeld aan het bestaan van de kerk. In dit spoor liep Luther vast. Hij vond er geen rechtvaardiging van zijn bestaan in. Hij ervoer hoezeer hij tekortschoot. Het kostte hem alleen maar energie. En hij schreef: als je van je voetzool af tot je hoofdschedel toe niet anders zou bestaan dan uit goede werken. Dus helemaal uit goede werken zou bestaan. Zo van daar komt een goed werk aan. Dan zou je desondanks niet rechtvaardig zijn. Met andere woorden, een leven naar de geboden en het doen van goede werken op zich rechtvaardigen je bestaan niet. Je komt er niet mee weg. Luther lichtte dit in zijn geschrift op allerlei manieren toe. En hij deed dat bijvoorbeeld aan, om het iets concreter te maken, aan de hand van het gebod: gij zult niet begeren. Voor Luther, van wie bekend is dat hij zijn vrouw Catharina van Bora zeer kon begeren en een lekkere maaltijd ook zeer kon begeren, was dit een heel lastig gebod. Het bepaalde hem, zo voelde hij dat, bij de zonde, omdat, ik citeer opnieuw, niemand buiten alle begeren kan blijven, wat hij er ook tegen zou ondernemen. Je werd dus volgens Luther gedwongen tot vertwijfeling. En Luther ontleende deze gedachte aan Paulus, die in de brief aan de Romeinen in het gelezen gedeelte schreef: de wet leert ons de zonde kennen. Er is kritiek mogelijk, zeker kritiek mogelijk, op hoe Luther de geboden beschouwde. Hij heeft ze als regels waaraan je kost wat kost moet houden gezien. Regeltjes. Terwijl de geboden juist een weg bieden naar het door God bedoelde leven. Naar hoe het zal zijn, zo zal het zijn. Dat is wat de geboden eigenlijk zeggen. En 8 van de 10 geboden worden daarom niet in de gebiedende wijs gegeven, maar in de toekomende tijd. Gij zult, jullie zullen, zo zal het zijn. Daarheen ben je op weg. Het neemt niet weg dat Luther de belofte van het woord van God weer naar voren heeft gehaald en in het centrum heeft geplaatst. De belofte in het centrum. En hij schoot zo een bres in de bureaucratie die de kerk was binnengedrongen. En hij baseerde zich hierbij op de ook eerder gelezen verzen van Paulus uit Romeinen 3, vers 23 en 24. En ik lees ze nog eens met vers 22 erbij. En ik zal dat wat langzaam doen. Misschien kunnen jullie ze dan wat beter oppikken. En daar staat dan: God schenkt vrijspraak. Vrijspraak. Aan alle die in Jezus Christus geloven. Aan alle die in Jezus Christus geloven. Er is geen onderscheid. Vrijspraak. Geen onderscheid. Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God. Maar iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen. Iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen, omdat Hij ons door Christus Jezus heeft verlost. Deze verzen waren een eye-opener voor Luther. Hij kwam erdoor tot het besef dat hij zijn bestaan niet meer hoeft te rechtvaardigen. Dat niemand, geen mens, ik niet, jullie niet, je bestaan hoeft te rechtvaardigen. Het is gerechtvaardigd. We mogen er zijn zonder onderscheid. Jong of oud, van hier of van daar, zonder onderscheid. Jezus Christus heeft het voor ons gerechtvaardigd. Het is zijn werk. Hij heeft dat gedaan. En uit dit geloof mogen we leven. Zoals we zojuist zongen, het geloof ziet Jezus Christus aan. Wat Hij deed, is genoeg gedaan voor al wie leeft op aarde, voor al wie leeft op aarde. Nou, dit geloof schonk Luther een grote, een enorme geestelijke vrijheid. En daarin kwam hij tot de stelling: een christen, het is een bouwde stelling natuurlijk, maar een enorme vreugde en dankbaarheid zit daaronder. Een christen is vrij heer, laat het tot je doordringen, een vrij heer over alle dingen en niemands onderdaan. Een christen is vrij heer. Zou dat niet, ga je dat nog eventjes projecteren, Arnold? Of, oh, dat, oké, dat is eventjes misgegaan wel. Nou, dan zal ik hem nog even herhalen. Een christen is vrij heer, betrek het op jezelf, over alle dingen en niemands onderdaan. Ja, je kunt je dan wel afvragen wat de uitwerking is van deze geestelijke vrijheid. Houdt dat geen vrijblijvendheid in? Wordt iemand daar überhaupt beter van? Kan je leven in deze vrijheid vrucht dragen? Ja, zegt Luther. Dat kan. Juist in deze geestelijke vrijheid kan je leven vrucht dragen. Juist in deze geestelijke vrijheid zal je leven vrucht dragen. Het is zelfs zo dat alleen in deze geestelijke vrijheid je leven vrucht kan dragen. Het zal goede vruchten voortbrengen. En waarom? Ja, daar moet je wel een slag voor maken. Misschien ook in je denken. Je kunt dat, jouw leven kan dat, omdat het geënt is op Jezus Christus. Je ziet er met hem in af van eigen belang. En je schenkt jezelf erin, in liefde, met hem weg aan de ander. En dat brengt Luther dan tot een tweede stelling. Een christen is dienstknecht van alle dingen en ieders onderdaan. Een christen is dienstknecht van alle dingen en ieders onderdaan. Deze tweede stelling, ah daar zijn ze. Deze tweede stelling lijkt diametraal tegenover de eerste te staan. Toch vormt die er door het geloof dat ons bestaan in en door Christus is gerechtvaardigd een eenheid mee. Beide stellingen vormen twee kanten van dezelfde medaille. De eerste stelling getuigt van de groeikracht die dit geloof biedt. De tweede stelling van de vruchten die het voortbrengt. In Jezus' woorden, wanneer een boom goed is, dan zijn ook de vruchten goed. Het geloof dat ons bestaan in en door Jezus Christus is gerechtvaardigd was voor Luther, zoals gezegd, een grote bron van vreugde. Hij werd daarin bevrijd van bewijsdrang en drang tot rechtvaardiging. Van angst ook, van het gevoel dat je tekort schiet. Hij werd erin vrij, maar niet op zich vrij voor God en de naaste. En zo vond hij zijn bestemming. En dat stemde hem tot de diepst mogelijke dankbaarheid. Ik kan me voorstellen dat dit nu een beetje veel is, maar probeer het op je in te laten werken. En dan is de vraag, delen wij deze dankbaarheid? En dat is nog een andere dankbaarheid dan die om het koren dat omhoog schiet. Delen wij deze dankbaarheid met Luther? Zo ja, dan zou dat heel mooi zijn. Op allerlei gebieden. Neem bijvoorbeeld die van de naderende fusie van de brug en de Zuidwesthoek. Juridisch en kerkordelijk zijn we nu zover dat we kunnen fuseren. Het is zojuist in de afkondigingen gezegd. Er is door een aantal mensen uit de colleges hard aangetrokken. Maar op het vlak van de gemeentevorming hebben we echt nog een behoorlijke weg te gaan. En dan is de vraag, willen we ons op deze weg naar elkaar toe bewijzen en rechtvaardigen? Dat is er eentje van de Zuidwesthoek en dat is van de brug en zo. Blijft dat allemaal op zich staan? Of vinden we vrijheid waarin we vrij staan voor God en voor elkaar? In het laatste geval mogen we zeker zegen verwachten. Amen.
Laten we danken en bidden en naar gelegenheid voor persoonlijk gebed in een moment van stilte samen besluiten met het Onze Vader. Trouwe God, Vader in de hemel, we danken u voor al uw goede gaven. Voor al uw goede gaven, Heer, zij u de dank en de eer. We danken u voor de vruchten van de aarde, voor dagelijks brood en meer dan dat. Geef dat we bereid zijn om het te delen met wie het missen. We danken u voor kracht en gezondheid. waar en wanneer we daarover beschikken. Schenk allen die, sterk allen die kwetsbaar en broos zijn. We danken u voor mogelijkheden om ons te ontwikkelen. Geef dat we die mogelijkheden elkaar gunnen en anderen die op onze weg komen. We danken u voor liefde en voor vriendschap. Wees hen die het missen nabij, troostvol en bemoedigend, hoe dan ook. We danken u voor uw woord. We danken u dat u geen stomme afgod bent, maar ons in het heden aanspreekt vanuit de schrift en door hedendaagse apostelen en profeten. Open onze oren en onze harten. We danken u voor de geestelijke vrijheid, waarin u ons door het geloof in Jezus Christus stelt. Geef dat wij delen in zijn gezindheid. We danken u voor zoveel dingen en noemen in stilte nog eens datgene waarvoor wij u persoonlijk willen danken. We danken u dat we erop mogen vertrouwen dat u ons roepen hoort. En bidden, onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.
Dankdag 2022. Er zijn best veel mensen dankbaar, dat hebben we gezien op het bord. Toch horen we ook wel eens andere geluiden rond ons. Danken, waarom zou je? De kosten voor de boodschappen, de brandstof, de energie, ze reizen de pan uit. We kunnen zorgen hebben over onze gezondheid, onze kinderen, onze kleinkinderen, over de oorlog in Europa. Kunnen we nog wel danken? Komen we nog wel toe aan een dankgebed? We zitten hier samen in de kerk. We mogen tot nu toe in vrede leven, ondanks alle onzekerheid en onrust die er is. We kunnen elkaar steunen met raad en daad. Is dat niet iets om te danken? We hebben eten, we hebben een woning. Is dat niet iets om te danken? En bovenal dank voor het grootste geschenk in ons leven, Jezus, onze Verlosser. Van die grote liefde en van zijn gaven mogen we delen. We hebben vandaag 1 collecte, de dankdagcollecte. En die bestemmen we voor de kerk. Voor het onderhoud van de gebouwen, voor verzekeringen, voor salaris, voor koffie, verwarming, enzovoort, enzovoort. Wilt u nou een aanvulling doen bij nader inzien op uw collectegaven in de collectezak? Dan kan dat ook nog op een bankrekeningnummer. U heeft van de week allemaal een brief gekregen en daar staat ook een bankrekeningnummer op. Dus is uw gave deze morgen niet zo reikend naar uw gevoel, kunt u dat altijd aanvullen.
Ons slotlied is lied 704, laten we het zo mogelijk staande zingen. Een hele mooie dag verder galen heen in vrede met de zegen van de Heer om tot zegen te zijn. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en met jullie allen.